Vooraf, gemeente, heb ik namens de kerkenraad de volgende afkondiging, en dat zijn er veel vanmorgen. Vanavond zal niet dominee van Binsbergen voorgaan, maar kandidaat Noordermeer uit Katwijk. En wordt u gevraagd om na deze dienst het dorp zo spoedig mogelijk te verlaten in verband met de wielerronde in Appenbroek. Kerkgangers van Spijkenisse en omstreken kunnen via de achterweg langs de Spartrug. Kerkgangers uit Hellevoetsluis kunnen via de kerkweg langs de begraafplaats terug. Vanavond is er vrije doorgang. In verband met de wielerronde is er straks geen koffie drinken, maar volgende week zondag. Morgenavond beginnen de catechisaties weer. Dat is vroeger dan in het verleden, maar het seizoen zal nu niet lopen tot eind maart, maar tot ongeveer na of voor de voorjaarsvakantie. De groepen zijn als volgt. Om 7 uur verwacht ik de 12 tot 15-jarigen, van 7 tot 7:15. Van 7:15 tot 8:30, 16 plus. En vanaf 8:30 de belijdeniskategezanten. Een oproep om je aan te melden voor de Bijbelkring bij Leen van Doorn. Er zijn 2 aanmeldingen bijgekomen, maar gezien de enquêtes kunnen er nog veel meer aanmeldingen komen. Voor alle jongvolwassenen, zie de kerkbode van de afgelopen maand en meld je zo spoedig mogelijk aan. Dan kan de Bijbelkring starten. Er is in verband met de viering van het avondmaal op 20 september volgende week zondagschool en niet op de avondmaalzondag van 20 september. De bezinningsavond, die aanvankelijk aanstaande dinsdag gehouden zou worden, is verplaatst naar volgende week donderdag. Avond 17 september. Ieder die zich opgegeven heeft voor het uitstapje aanstaande donderdag wordt verzocht 's ochtends uiterlijk om 7 uur, 's morgens voor alle duidelijkheid, 7 uur in de kerk te zijn, voorzien van een geldig identiteitsbewijs. Aanstaande zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Alle gemeenteleden zijn ook hartelijk uitgenodigd. Er zijn diverse kramen, er is voor kinderen en ouderen de gelegenheid om een rondleiding te ontvangen. En helaas zijn er nog te weinig aanmeldingen om mee te helpen. Er zijn ook wat afmeldingen gekomen, dus u begrijpt, alle hulp is hard nodig. Geef u op, wacht niet tot zaterdag, want voor de commissie is het fijn om te weten wie waar ingepland kan worden. Om 8:30 willen we openen met de medewerkers op de Rommelmarkt. Tot slot de collectes. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is een diaconale collecte voor het evangelisatiewerk van onze kerk, landelijk. De tweede collecte is bestemd voor de opleiding van predikanten en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Het kistje in de voorkerk is voor zending en evangelisatie. Van harte aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 98, vers 1 en vers 2. We zijn bezig met een prekenserie over Handelingen 16, hoe het woord van God in Europa zijn kracht doet. Vanmorgen horen wij hoe een meisje wat bezeten is door een waarzeggende geest vrijgemaakt wordt door het evangelie. Vandaar dat we samen zingen Psalm 98 vers 1 over Gods rechterhand die grote dingen doet, en het tweede: hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, ook Europa mag erin delen, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98 vers 1 en 2.
Thank you.
Luisteren we samen naar Gods heilige en heilzame geboden en de samenvatting uit de mond van de Heer Jezus. Waarna we zingen Psalm 99 vers 1, God de Heer regeert. Psalm 99 vers 1, naar de lezing van Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen uit Gods woord vanmorgen Handelingen 16, vanaf vers 11 en we lezen door tot vers 24. Handelingen 16 is de schriftlezing vanaf vers 11 tot en met 24. Inmiddels hebben we gehoord hoe de Heere de deuren sloot in Klein-Azië voor Paulus en de weg opende naar Europa. En hoe hij daar Lydia ontmoette. Vorige week hoorden we hoe de Heere haar hart opende. Dat ze acht gaf op het woord wat van Paulus gesproken werd. Vanmorgen een nieuwe ontmoeting. Handeling 16 vers 11. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht. Het gaat over Paulus en zijn drie gezellen. Liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. En het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, een meisje, slavinnetje, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin, grote winst toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit, tezelfde uren. Als nu de heren van het meisje zagen dat de hoop van hun winst weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, omdat wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zeker in goede verzekering bewaren zou. De welke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerken en verzekerde hun voeten in de stok. Tot zover de schriftlezing. We staan dus stil bij de ontmoeting van Paulus met dit meisje, dat, zo lijkt het, alleen maar dienstbaar is in de loop van het woord, want ze zegt: deze mensen, vers 17, zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, wat is er mooier dan dat, zou je zeggen, dat mensen je ondersteunen in de boodschap van het evangelie. We horen vanmorgen dat het wel iets anders ligt. Maar laten we eerst samen bidden om Gods zegen over de prediking van het woord en in de voorbeden denken aan Karin van Eck, die aanstaande donderdag begint met chemokuren die, zo heeft de arts gezegd, niet genezend zullen zijn, maar levensverlengend. En we denken ook aan Wim den Boer. Het positieve in het proces nu is dat er geen bijwerkingen zijn van de medicijnen die hij gebruikt. En we mogen bidden om zegen over de medicijnen die hij gebruikt. Zullen we samen bidden? Levende God, als wij u niet konden aanroepen in het gebed, waar zou dan onze hoop op gevestigd moeten worden? Alles wat wij zien, in handen hebben, voelen, is zo tijdelijk en van voorbijgaande aard. En daarom, Heere, mogen we onze ogen sluiten in het besef dat u de God bent die leeft, die Israëls God bent, die krachten geeft, die uw volk Israël bewaart tot op vandaag en over de grenzen van Israël heen uw koninkrijk uitbreidt. Tot aan de einde van de aarde. En daar hoort ook Ammenbroek bij vanmorgen. We danken u, Heere, dat u uw zorg vanmorgen uitstrekt over onze gemeente die is opgekomen. Er zijn ook verschillende van ons die thuis meeluisteren. We denken ook aan hen op dit moment. En we bidden, Heere, dat we vanmorgen hem mogen ontmoeten in het woord. Zoals dat meisje van wie we net gelezen hebben. Hem ontmoeten. In een radicale confrontatie. Die voor het meisje uiteindelijk heilzaam bleek, want hoewel ze gevangen was, in de ban van de boze was, bevrijdde u haar en zette u haar in de vrijheid van de kinderen van God. De vrijheid die geen duivel, geen wereld ons kan afnemen, ook al sluiten ze ons op in de binnenste kerker. En we denken aan al diegenen met wie we ons verbonden weten op dit moment, die in gevangenissen zijn opgesloten, die gemarteld en verkracht worden, die weggedreven zijn van huis en haard, maar die desondanks niet gevangen, maar vrij zijn, omdat ze geloven in hem die kwam om gebondenen vrij te maken, om onze ziel te redden van het verderf. Heere, wat een zegen dat we hier mogen zijn, om een kans op bekering te lopen, maar ook om u groot te maken en te prijzen voor wie u bent. In uw liefde, in uw trouw de afgelopen week, in uw zorg over alle dingen van ons leven. En we bidden, Heere, dat we vanmorgen ook uw genade mogen proeven en smaken. Als kind van u, als meeloper, maar misschien ook als toevallige passant die weer kwam voor het eerst of opnieuw, uit nieuwsgierigheid wellicht, meeluisterend via internet. Heere, u weet wie er heeft afgestemd en we bidden dat uw woord zal doen wat u behaagt. En we weten ook wat u behaagt, dat het met ons leven iets doet zoals wat er gebeurt als er zaad in de aarde gegooid wordt. Het draagt vrucht. Het schiet wortel. We komen er niet meer los van. Doe het, Heere, hier, maar ook op de zondagsschool. We danken u dat er naast de kinderen van de gemeente en vanmorgen ook kinderen zijn uit ons dorp die gekomen zijn. En we bidden voor Jannie om wijsheid en liefde, om kracht en uw genade, om het evangelie kinderlijk eenvoudig over te brengen. Gedenk ook, Heere, al die gezinnen in ons dorp die zo eenzaam zijn en verstoken zijn van barmhartigheid van mensen. Heere, wat is er een nood in ons land en heel dichtbij waar we wonen. We bidden, Heere, dat de gemeente van u, die we mogen zijn, in woord en in daad, in levenswandel, iets mag uitstralen wat soms agressiviteit oproept, maar anderszins ook tot nadenken stemt. Want hoe bestaat het dat er mensen zijn die niet leven alleen voor wat gezien wordt, maar die leven bij uw woord en die hopen op de toekomst die u in handen hebt en die komen gaat en onderweg is om te komen. Heere, breid uw koninkrijk uit. Regeer ons door uw woord en geest. Onze jongeren achter in de kerk, voorin, de kinderen, de ouderen, wees aanwezig, Heere. We bidden ook om uw ontferming voor Karin van Eck, die zo'n aangrijpende boodschap opnieuw te verwerken kreeg. Dat er chemokuren worden ingezet die hooguit dienen tot verlenging van ons leven. Heere, wat komt er dan dichtbij? Het einde, de grens tussen leven en dood. En we bidden, Heer, op dit moment ook voor haar, nu ze meeluistert, om de genade van het vertrouwen op u. Al wordt alles ons bij de handen afgebroken en hebben we meer vragen dan antwoorden, dat we uiteindelijk weer mogen uitkomen bij hem, die ons niet plaagt, maar meer wil dan geluk, dan aards geluk, dan aardse zekerheid, die alle haren van ons hoofd heeft geteld, en die in zijn vaderlijke goedheid en wijsheid uw kinderen soms door een onbegrepen weg laat gaan, maar ze nooit alleen zult laten. Doe haar dat, Heere, heel diep ervaren. En als de ervaring weg is, dat ze het weten mag. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Heere, zo kan het gaan in het geloof. Dat we het mogen zeggen. Bergen zullen eerder wijken dan dat het verbond van uw vrede zal wankelen. Trouwe ontfermer, wees zo haar gids op heel haar levenspad. We bidden dat ook voor Wim den Boer en zijn vrouw. We danken u, Heere, voor verlichting, omdat er geen bijwerkingen zijn. We bidden ook om herstel, om nieuwe krachten, maar vooral om de hoop op u, de levende God. Zorg, Heere, voor ieder van ons, ook als wij in ellende verkeren en niemand weet er vanaf. Als we het financieel moeilijk hebben, met moeite het hoofd boven het water kunnen houden. Zorgen hebben over onze man die hier niet is, onze kinderen die hier niet zijn. Of anderszins, Heere, mag het vanmorgen een rustplaats zijn waar we tot rust komen aan uw hart. Hoor ons gebed, Heere, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 95, vers 2, 3 en 4. Psalm 95, vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Het derde en ook het vierde vers. Psalm 95, vers 2, 3 en 4. Thank you. thema van de preek van vanmorgen is Christus overwint door het woord de tegenstand van de duivel. Christus overwint door het woord de tegenstand van de duivel. Drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de listige methode van de duivel. In de tweede plaats op de confrontatie met de duivel. En tot slot op de overwinning op de duivel. Christus overwint door het woord de tegenstand van de duivel. De listige methode van de duivel, de confrontatie met de duivel, de overwinning op de duivel. In de eerste plaats dus de listige methode van de duivel. Probeerden we dat een beetje te voor te stellen, gemeente, wat hier aan de hand is. Moet u zich voorstellen dat wij als gezin iedere zondagmorgen hier naar de kerk lopen en ondersteund worden door één of meerdere mensen uit ons dorp die ons naroepen. Dat is een dienaar van God, de Allerhoogste. En hij verkondigt de weg van de zaligheid. Luister naar hem, moet je je voorstellen, meiden, dat dat gebeurt. Dat iemand uit het dorp dat doet. En dan iemand die niet naar de kerk gaat, die er ook niets mee heeft. Maar die wel zegt, je moet naar die man toe. Want die man wijst je de goede weg, de goede kant op. Nou, wat staan we op tegen, hè? Jongens, gratis reclame voor het evangelie, waar vind je dat nog? Nergens toch? Hier wel, zo lijkt het. Paulus wordt ondersteund door een meisje, wat vele dagen, staat er, vele keren, ondersteund wordt door dat meisje dat zegt, dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Ja, het is hooguit wat irritant, hè, dat iemand je naroept. Maar goed, dat neem je op de koop toe als ze met zo'n boodschap achter je aankomen. Stel je voor, ondersteuning vanuit een hoek waar je het ook graag van wilt hebben. Want kijk, als ik zelf tegen de dorpelingen zou zeggen, ik verkondig de goede weg. Ja, maar nou iemand die niet zoveel met de kerk heeft. En die zegt, ja, dat is een dienstknecht van God. Oppervlakkig bezien, gemeente, lijkt dit aan de hand te zijn. Paulus krijgt gratis reclame voor het evangelie. En iedere keer is het raak als hij naar de samenkomst gaat, samen met zijn drie gezellen. Waren het niet, gemeente, dat wij lezen dat Lucas schrijft dat dit meisje een waarzeggende geest heeft. En dan verandert het. Het beeld wat wij van dit meisje hebben. Ze is bezeten, zegt Lucas. Hij is ooggetuige geweest. Hij heeft het opgemerkt en neergeschreven. Verslaafd is ze. Ze is in de banden, letterlijk, van die mannen die haar exploiteren voor hun eigen winst. We lezen dat, hè. De heren die dit meisje misbruiken voor hun eigen winst. En zoals op grote schaal vandaag nog steeds gebeurt in de wereld, dat kinderen misbruikt worden, ingezet worden voor verschrikkelijk slavenwerk, waar mannen zich aan verrijken. Het puur winstbejag, meisjes en jongens inzetten, mensonterende omstandigheden. Maar er is nog wat, gemeente. Dit meisje is niet alleen in de banden van deze mannen, ze is ook in de banden van de boze. Ze is bezeten. Letterlijk dus bezet. De kamer van haar hart is bezet door de boze, door de duivel. In het Grieks, u kunt dat niet zien, maar in het Grieks staat er, de geest van Python heeft haar bevangen. Een Python-geest, kinderen. Als je wel eens in de dierentuin geweest bent, dan weet je misschien dat een python een slang is. Nou, slangen dat zijn niet je vrienden. Slangen dat zijn beesten die venijnig kunnen bijten. Zelfs je dodelijk kunnen verwonden. Waarom staat in het Grieks dat dit meisje bezeten is door een geest van python? Nou, dat heeft alles te maken met het orakel van Delphi. Volgens de Grieken bewaakte een slang het orakel van Delphi. En in die tijd gingen duizenden mensen naar dat orakel toe met allerlei vragen. Bijvoorbeeld, ik moet op reis naar Klein-Azië. Tref ik goed weer of moet ik de reis een week uitstellen? Ik wil graag trouwen met dat meisje. Wat levert dat op? Nou, met allerhande vragen gingen mensen naar het orakel. En er zat dan een vrouw voor dat orakel, de Pythia. En ze hallucineerde, ze was bedwelmd door het occulte. En zij antwoordde. En mensen hechten daar geloof aan. Bij duizenden. Deze geest van Python had meerdere bevangen. Hoe dat meisje zo in contact is gekomen met die geest, dat weten we niet. Maar het feit is dat ze wel bezeten is. Inderdaad, gemeente, er is niets nieuws onder de zon. Het lijkt heel ver bij ons vandaan te staan, hè, dat occulte. Maar dat is niet zo. Bezeten worden door een geest uit het rijk van de boze, dat is dichterbij dan wij denken. En jonge mensen, laat je er niet mee in. Keer je op alle mogelijke manieren af van iets wat ook maar de schijn heeft van het occulte. Want wie zijn deur een beetje openzet voor de boze, die zal ontdekken dat de deur helemaal openzwaait. Jonge mensen, de voorbeelden zijn legio. Ouderen die in ellende verzeild waren, die met grote vragen liepen en die dachten, ja, dat is een man die me misschien kan helpen. Dat is een site waar ik het geluk kan vinden. Ze zochten het op en ze werden bedwelmd. Hoe ervaar je dat dan nou? Sommigen hebben stemmen in hun hoofd. Anderen ervaren een bepaalde manier van gebondenheid in hun leven. Anderen ervaren lichamelijk zelfs dat de duivel actief is. Ik weet niet of ze hier zitten. Maar ze zijn er. Mensen die de geestelijke leegte probeerden op te vullen met de boze. Dit meisje heeft dat blijkbaar ook gedaan, of in ieder geval, hier is ze een doorgeefluik van de boodschap van de duivel. Toen nou, dominee, de boodschap van de duivel, lees eens goed. Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar zaligheid verkondigen. Hoe kan de vader van de leugen de waarheid verkondigen? Dat is toch waarheid, wat dit meisje zegt? Goed lezen, gemeente. En ik kan het niemand kwalijk nemen die een statenvertaling voor zich heeft, maar iemand die daar zien een statenvertaling op dit moment voor zich heeft, die ziet dat het wat anders vertaald is. En die ziet dat er staat dat dit meisje zegt, dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die ons een terecht vertaalt. Een weg ter zaligheid verkondigen. Er staat niet de weg. Er staat een weg. Er staat geen lidwoord in het Grieks. En dan wordt het wat anders, gemeente. Want hier is geen sprake van waarheid. Hier is sprake van verdraaiing van de boodschap van Paulus. En een halve waarheid is een hele leugen. Wat dit meisje zegt, dat sluit precies aan bij de cultuur van toen. Er zijn veel wegen die naar God, de Allerhoogste God, leiden. Je kunt er via Zeus komen, je kunt er via de God van Israël komen. Wat is hier gaande, gemeente? Iets kan goed klinken, jonge mensen, en toch slecht van inhoud zijn. Kijk, als de duivel niet openlijk de strijd kan aanbinden, dan probeert hij op een sluwe manier het werk van de Heer Jezus Christus te verduisteren. En dat doet hij hier. Als een engel van het licht vermomt hij zich en probeert hij de boodschap die Paulus brengt krachteloos te maken. Door dit meisje heen, waardoor veel mensen op de been komen, zo stel ik me voor, tal van mensen achter Paulus aanlopen, en, ja, dat is net de bedoeling van de duivel natuurlijk, en dat een meisje maar roepen. Dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die een weg der zaligheid verkondigen. Met andere woorden, het evangelie is niet meer dan een taartpunt uit die hele grote taart van religies en godsdienstige gevoelens enzovoort. Gemeente, moet je je voorstellen, het evangelie is net begonnen wortel te schieten. Lydia, dat staat hier vlak voor. We hadden het vorige week over. De eerste vrouw die buigt voor de Heer Jezus. En dan wordt de duivel wakker. Hou er rekening mee, gemeente, als de Heer in je gezin gaat werken, dat de duivel ook actief wordt. Hou er rekening mee. Als er onder het woord, door de kracht van de geest, iets gebeurt waardoor je buigen moet voor de boodschap, dat de duivel ook actief wordt. De tegenhanger van God. De tegenspeler van God. Er is onrust, gemeente, jonge mensen, in de hel. Want er zijn mensen die aan de greep van de duivel zich weten te onttrekken. Lydia. En er komen er nog meer. En daarom, het evangelie van de gekruisigde. En dat is de kernboodschap van Paulus geweest. Dat probeert de duivel met een slap aftreksel, monddood, te maken. Want stel nou dat die boodschap van Paulus op de grote hoop van allerlei godsdiensten in Griekenland gegooid kan worden. Nou, dan heeft de duivel veel gewonnen. Toch? Gemeente, vindt u deze tijd ook niet lijken op de onze? Er is een hele kloof tussen, 2000 jaar. En eigenlijk ook weer niet. Want wat de duivel toen deed, gebeurt nog. Het gebeurt op preekstoelen. Het gebeurt via boeken, via muziek, via films. Wat? Het klinkt goed. En de inhoud is slecht. Wat bedoelt u? Nou, dat wij, en dan bedoel ik de mensen in de kerk, zo naïef kunnen zijn. Dat we alles voor zoete koek slikken op religieus gebied. Wat de dominee zegt, wat de tijdschriften die u ontvangt zeggen, wat de boeken die u leest zeggen, ja. Dominee, het gaat over Jezus. Ik lees mooie boeken. Het gaat over Jezus. Maar welke Jezus? Ik heb films gekeken over Bijbelse personen. Het is heel Bijbels hoor. Het gaat ook over Jezus. Welke Jezus? Ik luister gospel. Ik luister muziek. Het gaat over Jezus. Is dat de Jezus van de Bijbel? Die zich openbaart in de Bijbel. Tegenwoordig hoef je niet meer naar de kerk, maar kun je ook thuis televisiediensten meemaken. Dat gaat ook over Jezus hoor, dominee. Net als in de kerk. Welke Jezus? U vindt mij wat kritisch. Ik bedoel het zo. Om de naïviteit die een groot deel van gemeenteleden ook in slaap kan houden, weg te nemen. Niet alles wat goed klinkt, is goed. Moet je afvragen of dat wat je leest en wat je kinderen voorschotelt, wat je ziet, wat je hoort van dominees, of dat volgens het woord is. Ja, u mag mijn boodschap ook toetsen hoor. U moet maar niet geloven omdat ik een toga aan heb. Of omdat ik 6 jaar universiteit heb gehad. Kijk, als u hier zit om de boodschap krachteloos te proberen te maken, met de bedoeling om die dominees even lekker een stoot te geven, ja. Nee, maar als u hier zit als de mensen van Berea, die vanmorgen onderzoeken Of de dingen die de dominee zegt ook volgens het woord zijn, dan zit u goed. Maar gemeente, het feit is dat er zoveel mensen zijn, jongeren en ouderen, die voor zoete koek slikken wat maar voorgeschoteld wordt door dominee A en dominee B, of die nou in een driedelig zwart pak komt, of in een spijkerbroek. We leven in een samenleving en in een cultuur dat er voor elk wat wils is. En het is toch heerlijk als dat ook met het evangelie is. Hè? Als het nou precies aansluit bij wat wij voelen en wat wij beleven. Als het alleen gaat over Jezus die liefde is en die van iedereen houdt. En ja, maak je maar geen zorgen. Dat wil de duivel wel. Waar duisternis en licht vermengd worden, daar ontstaat schemer. En onthoud u dit, gemeente, de duivel opereert graag in het schemer. Terwijl het evangelie van Paulus radicaal is. Het gaat over Jezus. Dat is exclusief ook en dat stoot ook tegen de borst, hè. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Paulus die zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven. Petrus zegt dat. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Waardoor de mensen moeten zalig worden. De naam van de Heer Jezus. Gemeente, kijk het eens na in je eigen leven. Welke Jezus beleid je? Paulus, als hij naar Europa gaat, komt hij niet op braakliggend terrein. Waar hij de een naar de ander zo kan ontmoeten en mee kan nemen in de gang van het evangelie. Oh nee, hij krijgt tegenstand. Maar dan weet Paulus heel goed wat hij moet doen. En daar ontbreekt het, gemeente, ook veel christenen aan. Die denken, nou ja, de naam van God wordt genoemd, dus het zal wel christelijk zijn. Ja. Lees nou eens goed. Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons een weg van zaligheid verkondigen. Ja, welke? Moet je zelf verlossen? Of niet? Paulus wordt geprikkeld. We lezen in de Statenvertaling dat hij ontevreden wordt. Je mag ook vertalen, hij wordt verbolgen. En dat betekent niet vleeselijk verbolgen, zoals iemand uit zijn slof kan schieten. Op een vervelende manier. Maar Paulus wordt geestelijk geprikkeld. Hij heeft denk ik bewust even gewacht. Hij heeft niet direct dat meisje die geest bestraft. Hij heeft gewacht tot veel mensen op de been kwamen. En toen heeft hij geproclameerd. En dan gebeurt het, gemeente. De confrontatie zoekt Paulus. Gemeente, daar hebben we behoefte aan. Jongeren, daar hebben we behoefte aan. Niet christenen die meekleuren met elke dag van de week. Op zondag zijn ze zo en op maandag zijn ze zo. Ja, dan heb je ook geen last van hinder en tegenspraak. Maar een christen staat toch ergens voor? Weet je wat Paulus schrijft aan de brief aan de gemeente van de Galaten? Hij zegt, vervloekt is iemand die een ander evangelie brengt dan dit evangelie. Dat is het evangelie van Jezus die aan het kruis stierf voor de zonde die wij doen. Nou, zo reageert Paulus, de tweede gedachte. De confrontatie met de boze. Paulus wordt verontwaardigd. Hij zwijgt niet, maar hij spreekt. En dan moet je opletten, hij pakt niet dat meisje aan. Maar hij pakt de geest aan. Die boze geest die dat meisje gevangen houdt. Hij bestraft de geest. Vers 18. Die boze, occulte geest van Python. En dan gebruikt hij geen goocheltrucs. Maar de naam van Jezus Christus. En daar kan de duivel niet tegen op. Gemeente, ik geef het u mee vanmorgen. De duivel kan niet op tegen de naam van Jezus Christus. Want kinderen in de kerk. Vanmorgen toen je wakker werd, was misschien donker in je kamer. Wat deed je toen? Je deed licht aan of je deed het gordijn omhoog. Wat gebeurt er dan? Wat wint? Het donker of het licht? Het licht wint. Het licht wint het altijd. Van het duister. Het duister kan niet op tegen het licht. Het licht van de wereldgemeente overwint de vorst van de duisternis. Maar Paulus laat het niet op zijn beloop. Hij grijpt wel in. Hij heeft dat hartelijk verlangen. Om radicaal te zijn. Pas maar één manier, gemeente, bij verleidingen die binnenkomen in je leven als kind van God. En dat is radicaal zijn. Als de duivel je prikkelt om verkeerde dingen te doen, verkeerde dingen te kijken, kun je in gesprek gaan, in discussie gaan, maar je verliest het altijd. Er is maar één ding wat helpt, gemeente. Het is de naam van Jezus Christus. Misschien is het een gevoelige plek vanmorgen in je leven. Dat je zegt, ja, op zondag zit ik onder het woord. Maar op maandag stel ik bepaalde poorten, de ingangen van mijn hart, open. Ik weet dat ik het doe. Het is niet goed. Maar het gebeurt. En je bent er wel zelf bij. Als je het schemer opzoekt. Ja, dat kan op allerlei manieren. Kan ook op een vrome manier dat je je door de week voedt met eenzijdige geestelijke voeding, waardoor je uit onbalans raakt. Kan ook dat er bepaalde verleidingen zijn, zondige begeerten die je navolgt, die je stimuleert. Pas maar één ding. De naam van Jezus Christus. Paulus doet het. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus. Wie is Jezus Christus, gemeente? Dat is Hij die met de vorst van de duisternis de confrontatie aanging. Matthäus 4. In de woestijn. Toen de duivel naar hem toe kwam. En hem verleidde 3 keer. En de Heer Jezus weerstond hem in het aangezicht. In de naam van Hem. Die de vorst der duisternis op Golgotha. Een nekslag gaf. Zegt Paulus, ga uit. Paulus is geen grote redenaar, maar Paulus heeft geloof in de macht van Jezus Christus. En dat is nog steeds een les voor dienaren. En voor ambtsdragers en voor gemeenteleden. Als de boze op je afkomt, je voelt de macht van de boze. Het is ook hoopgevend voor die mensen die zeggen, ja, ik luister, maar ik ben gebonden, dominee. Ik ben iemand, zoals de Bijbel zegt, die gebonden is en zit in het land van de schaduw van de dood. Mijn deur zit potdicht. Ik ben zo onbekeerd als wat. Wat dacht u van dit meisje? Ik vraag u, heeft ze enige interesse voor het evangelie? Het enige wat ze heeft is antikrachten in zich. Dan wat gebeurt er? Dit meisje, deze geest, moet de aftocht blazen op het gerucht van de naam van de Heer Jezus. Er zijn mensen, ze luisteren mee wellicht. Ze zitten in de kerk, die ook bezeten zijn. Dominee, weet wat u zegt? Ja, ik weet goed wat ik zeg. Want denkt u dat in deze geschiedenis dat meisje alleen bezeten is? Je vraagt je af na het lezen van deze geschiedenis wie er nou echt bezeten is. Moet je verder lezen. Die mannen, vers 19, die heren. Die dit meisje misbruiken. Wie is er nou verslaafd? Als nu de heren van dit meisje zagen dat de hoop van hun winst weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. Weet je wie er verslaafd is? Deze mensen. als de winst verdampt. Weten ze niet meer wat ze doen. Ze worden radeloos van woede. Ze verliezen hun beheersing en raken buiten zinnen. Ja, dat gebeurt er nou als de God van het geld, de God van het goed, je zekerheid is. Daar kun je ook verslaafd aan zijn. Daar kun je ook bezeten van zijn. Je kunt bezeten zijn van een hobby. Bezeten zijn van money. Bezeten zijn van werken. Gemeente, vindt u het niet in en in triest als dit meisje verlost wordt van die boze geest? Blijkt dat deze mannen zelf in het web zitten van de boze. En ik heb er maar één woord voor, gemeente. Als je leeft zonder de Heer Jezus Christus vanmorgen, dan is je leven in en in triest. Als je zekerheid bouwt op iets buiten Jezus, is dat een zekerheid voor 70, 80 jaar. En dan houdt het op. Je leeft misschien voor de kick, voor het genot. En je weet niet hoe ellendig je bent. Of misschien voel je wel ellendig vanmorgen. Ik heb ook een boodschap voor ellendige mensen vanmorgen. Je kunt er niet zo ellendig aan toe zijn. Of er is hoop. Genade maakt vrij. Kijk maar naar dit meisje. Genade maakt vrij. Dat bevrijdt je uit de macht van de boze en stelt je in de vrijheid van de kinderen van God. Heb je het meegemaakt? Wat gebeurd is in je leven? Toen Christus in je leven kwam, werd je vrij. Als de Zoon je vrij gemaakt zal hebben, zegt Jezus, zul je waarlijk vrij zijn. Echt vrij. Ja, thema van de kinderen. Kinderevangelisatie. Echt vrij. Gemeente, wij verlangen allemaal, deze mannen over wie het gaat in vers 19, die verlangen naar winst. Nou ja, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn natuurlijk, als je een bedrijf hebt en je verlangt naar winst, dat is een gezond verlangen. Maar ja, als je ziet dat de hoop van je winst weg is en je gaat dan als een wilde rondslaan, eigenlijk zonder na te denken in blinde woede deze mannen opbergen in de binnenste kerken, ja, dan is er wat mis met je. Dan is je verlangen dus duidelijk verkeerd georiënteerd. Wij verlangen allemaal. Verlangen is iets wat God geeft aan ons mensen. Dat is iets moois. Iedereen verlangt. Als je jonger bent, verlang je. Dat is mooi. Dat is prachtig. Augustinus zei al, onze verlangens zijn verkeerd georiënteerd. Augustinus ontdekte dat zijn verlangen zich bezig hield met dingen die, ja, alleen maar tijdelijke waarde hadden. Die zijn ziel niet echt konden opvullen. Het gat van zijn ziel was te groot. Het kon alleen maar met God zelf opgevuld worden. Nou, als er nou onbekeerde mensen meeluisteren vanmorgen, die zeggen, ja, mijn hart zit zo potdicht en ik ben niet warm te krijgen. God levert geen confectiewerk. Misschien dacht je vorige week, ja, bij Lydia, zo gaat het bij de meeste mensen. Moet het dan bij mij ook zo gaan? Nee, dat hoeft niet. God levert geen confectiewerk, zoals in de fabriek. Maar God werkt wel kenmerkend. En dat is altijd zo, dat er een confrontatie ontstaat. Net als bij dit meisje. Een confrontatie met het woord. Daarom ben je echt op gevaarlijk terrein vanmorgen, hoor, in de kerk. Het zal maar gebeuren, gemeente, dat het woord van God, wat levend is en krachtig, dat het zwaard van de geest je raakt. Buiten Christus kan ik niet bestaan. Ben ik in de greep van de boze. Heere Jezus Christus, bent u dan echt mijn verlosser? Ja. Dat is hij en dat wil hij zijn. Voor mensen die gebonden zijn en die, zoals het gezang zegt, bevlekt zijn met duizend zonden. Je mag vanmorgen dat onreine hart van je, dat dichte hart, zomaar geven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En het licht overwint. Echt. Zoek nou geen excuses om even onbekeerd de kerk uit te gaan als je erin kwam. Maar geef dat onbekeerde hart aan hem, die het kan veranderen en vernieuwen. En Christen, gebruik het zwaard van de geest. Dat is echt een les uit dit gedeelte. Gebruik het zwaard van de geest. Paulus roept daartoe op. Maak jezelf vertrouwd met de methode van de boze. Wandel als een kind van het licht. En zoek niet het schemerduister op. Tot slot, gemeente. De overwinning op de boze. Dominee, ik kan die twee gedachten, de eerste twee gedachten wel terugvinden in de tekst, maar de overwinning op de boze. Ja, goed, dat meisje, dat is bevrijd uit de macht van de boze, maar lees eens wat er dan gebeurt. Ik lees niets van overwinning. Weet je wat ik lees wat er gebeurt? Paulus en Silas worden gegrepen naar de markt, daar staan ze publiek voor de oversten. En dan worden ze naar de hoofdmannen gebracht en die zeggen, en tot hen zeggen zij, dit zijn Joden, dat is de eerste aanklacht, hier heb je het antisemitisme in de kern, dit zijn Joden, bovendien verontrusten ze de stad. En het derde aanklacht, ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen nog te doen, want wij zijn Romeinen. U moet weten, de Joden hadden in die tijd best wel een plek om te leven en hun eigen godsdienst te houden. Maar ze moesten niet proberen om ook maar enige bekeringsdrang te hebben. Om een Romein te bekeren tot het Joodse geloof in de Messias, in de God van Israël. Wat Paulus doet is dus verkeerd, volgens deze mannen. Wat een beschuldiging, gemeente. Daar sta je dan. Paulus en Silas. Wat vuil trouwens, hè. De duivel verandert van tactiek. Ziet u het? Eerst vermomt hij zich als een engel van het licht. En nu kiest hij keihard voor de aanval. Paulus en Silas worden vals beschuldigd dat ze de orde verstoren. Dat ze Joden zijn. Er wordt ingespeeld op de massa en het hele volk zegt, ja, weg ermee. Met deze mannen. En dat gebeurt ook. Deze mannen, gemeente, worden opgesloten uiteindelijk in de binnenste kerker. Nadat ze de kleren zijn afgescheurd en dat ze onder geeselslagen naar de gevangenis geleid worden. En dan, kinderen, komen ze met hun voeten in een stok te zitten. In zo'n groot houtblok. Je kunt geen kant meer op. Nou, daar zit dominee Paulus. In de gevangenis. Met Silas erbij. Dat is 1-0 voor de boze. Dacht u dat? Weet u, Paulus en Silas ondergaan dezelfde smaadheid als Jezus Christus. Wist u dat Jezus Christus ook uitgemaakt werd, vals beschuldigd werd van ordeverstoring? En dat het hem uiteindelijk ook bracht aan het kruis. Valse beschuldigingen zijn het deel van mensen die eerlijk en oprecht willen leven. Misschien hebt u er mee te maken gekregen. Dat u op een oneerlijke manier behandeld bent, beschuldigd bent. En voor God en voor de mensen hebt u toch een rein geweten. Het gebeurt, gemeente, in deze gebroken werkelijkheid. Paulus en Silas maken het mee. En daar zitten ze. Zonder enig proces in de cel. Dat is toch alleen maar verlies? Nee, gemeente. Nee. Want wat gaat hierna gebeuren? Hierna, volgende week horen we dat, de gevangenbewaarder, die deze mannen nota bene bewaakt. En dat is het volgende voorwerp voor het evangelie. Maar ze waren er nooit gekomen, Paulus en Silas, als ze aangeklopt hadden bij de gevangenis en gezegd hadden, mogen wij de gevangenbewaarder het evangelie verkondigen. Als gevangenen worden ze binnengeleid om de gevangenbewaarder straks in de vrijheid van de kinderen van God te stellen. Nou, dat bedenkt geen mens, gemeente. Nee. Dat bedenkt God. Dat is de agenda van de hemel. Dat zijn de dingen die gedaan moeten worden volgens de Allerhoogste God. En hij schakelt Paulus en Silas in en hij schakelt u en jou in op een manier waarvan u zegt, dat had ik nooit kunnen bedenken. Nee, maar zo doet God het. Dat wij ertussen uitvallen en dat hij de eer krijgt. Paulus zal het laten zeggen. Gode zij dank die ons altijd doet triomferen en de reuk van Christus openbaar maakt in alle plaatsen. Gemeente, God voert Paulus en Silas mee op de overwinningstocht van het evangelie. Daar in die cel gaat het straks gebeuren. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En dan nog iets. Calvijn zegt heel mooi. God laat dit onrecht toe. Het kan dus dat hij onrecht toelaat in je leven. Wat nooit rechtgetrokken wordt. God laat dit onrecht toe. Omdat het op hoger heerlijkheid uitloopt. Het kruis verwisselt hij eens voor de kroon. Niet andersom. We krijgen hier niet de kroon en straks het kruis. Hier het kruis als koningskind. Straks zonder kruis de kroon. Maar gemeente, de kruisweg achter Jezus is de koninklijke weg. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Nou, daar kunnen Paulus en Silas het mee doen, daar kunt u het mee doen als u kruis en druk ervaart. Vorige week zei ik het, ik herhaal het, als de meester een kroon van doornen had, kunnen zijn kinderen niet verwachten dat zij een rozenkrans dragen, een kroon van zachte rozen. Wat een God, hè. Wat een God. Looft deze God voortdurend. Zegt Psalm 107. Want dit is de God die in vrijheid zet. En die van slaafse banden vrijmaakt. En gemeente, als dat gebeurd is in je leven, dan zing je ervan. En dan word je ook opgeroepen om te zingen, als amen op de preek. Looft, looft de Heer gestadig. En als je die vrijheid niet beleeft, zing er dan maar van, verlangend, dat je het met je hart eens zult zingen. Dat hij in vrijheid zet, degene die gevangen zijn, tot op vandaag. Looft, looft de Heer gestadig. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 107, het eerste vers, in antwoord op de prediking. Psalm 107, het eerste vers. Laten we tot slot bidden en danken. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, regeer ons zo door uw woord en geest, dat uw naam in ons leven alle roem ontvangt. Zoals bij Paulus en Silas. Nee, geen overwinning van de boze, wel een overwinning op de boze. Want u bent hem altijd de beslissende stap voor. En zijn tactieken, ze zijn listig. En we vallen erdoor. Maar in uw kracht is het mogelijk om de boze te weerstaan. In het aangezicht te weerstaan. Zodat hij op de vlucht moet. O, we houden ons vast aan die naam. Die geopenbaarde naam van Jezus Christus die gekomen is niet alleen om te sterven en om de zonden te verzoenen, om de weg naar de Vader te banen, maar ook om de boze te overwinnen. En we zien het zo schitterend oplichten in dit gedeelte. En we bidden, Heere, dat het in ons alle leven mag oplichten en mag gaan oplichten. Dat het licht overwint en dat wie komt met zijn donkere hart het zal meemaken. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zegen, Heere, het onderwijs van vanmorgen. Laat het mee mogen gaan in onze gedachten en onze harten. Breng ons vanavond opnieuw samen onder uw woord. En sterk ons in de komende week bij alles wat wachten zal, wat de agenda van ons inhoud, catechisaties, het uitje met de gemeente donderdag. Wilt u een goede dag geven, bewaring en ook harmonie. Zegen, Heere, en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heere, het derde en negende vers is de slotzang. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En het negende, want uw is het koninkrijk, uw is de kracht. Het gebed des Heren, vers 3 en 9. heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.